Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, welkom bij een bijzondere podcast van vandaag. Want het is in het kader van het themanummer, dat is buiten de lijntjes. Buiten de lijntjes kleuren. En we zijn op zoek naar mensen die ons kunnen inspireren. Want de mensen die buiten de lijntjes kleuren, die zijn toch vaak het leukst. Nou, dat was goed zoeken. En ik ben daarbij gestuit op Maarten Timmers. Die heb ik hier aan de lijn. Hoi Maarten.
Hallo.
Hoi. Maarten Timmers die is eigenlijk sinds 2016 is die praktijkhouder in Rotterdam-Zuid. Tot zover nog niet zo heel veel buiten de lijntjes, behalve misschien Rotterdam-Zuid. En daarnaast is hij medeoprichter van Juvelie. Dat is wel een beetje buiten de lijntjes. Juvelie is een spraakherkenningssoftware die specifiek is ontwikkeld voor de Nederlandse taal en de Nederlandse zorg. En zodat het ook aansluit op de behoeften van de huisarts. Tot zover mijn promopraatje. Het is ontwikkeld met het, dat vond ik wel opvallend, met de subsidie van het Fonds Achterstandswijken Rotterdam. Met als doel om goede spraakherkenning voor een diverse populatie te ontwikkelen. En ook alle accenten op te nemen. Nou, ja. Hele mond vol, Maarten. Welkom bij de podcast.
Ja, dankjewel.
En als eerste vraag natuurlijk, heb je nou geld voor arme mensen gebruikt om je eigen bedrijf op te richten?
Zo, jongen. Fonds Achterstandswijken Rotterdam heeft als doel onder andere innovatieve projecten die praktijkoverstijgend zijn te stimuleren. Mm-hmm. En ook aan te kunnen bieden aan hun erkende achterstandswijken praktijken. Ik denk dat we daar elkaar heel goed vonden. Ze zijn een van onze subsidieverstrekkers waar we veel aan hebben gehad in de eerste dagen. Ja.
En hoe werkt dat nou? Was er nou eerst dat die groep mensen bij jou kwam van we willen dat graag ontwikkelen? Of liep je zelf al rond met een idee?
Nee, we liepen rond met het idee. Thomas Kluiters had mij ooit benaderd 1,5 jaar geleden. 19 maanden geleden zoiets. Een jongen die de technische brains is van de eerste dagen. Mm-hmm. Had een huisarts, wilde de huisartszorg helpen. Kwam bij mij uit via LinkedIn, geloof ik. Toen zijn we eigenlijk gaan kijken wat we konden doen. En al snel merk je dat dit soort innovatie geld kost.
Ja.
Zo zijn we ook op zoek gegaan naar clubs die ons daarbij wilden helpen. En dat was onder andere het Fonds Achterstandswijken Rotterdam.
En waarom kwam die bij jou terecht? Ik sta ook op LinkedIn, maar ik ben nog nooit benaderd voor dit soort dingen.
Ik was ook niet de eerste keus, geloof ik.
Heel eerlijk.
Ik had twee huisartsen voor die niet reageerden.
Ja, precies.
maar ik ben hiervoor CMO geweest van een zorggroep. Ja. Een huisarts die bezig is met innovatie en technische innovatie meestal. En zodoende passen het bij een technische start-up.
Oké. Okay. Het is een beetje tweeledig. Ik wil het graag over hebben over Juvelie, over jouw kindje als het ware. Maar buiten de lijntjes, wat was jouw drijfveer om... iedereen klaagt dat het praktijkhouderschap al zo druk is en zo veelomvattend. En jij dacht, dat is nog niet genoeg.
Ik heb gelukkig een hele fijne praktijk in een leuk centrum met een hoop collega's. En je raadt nooit welke portefeuille ik in het centrum bekleden. ICT. En ik heb gewoon als doel om eigenlijk mijn werk weer leuker te maken. En dit was een van de innovaties waarvan ik dacht, dit heeft direct positieve impact op hoe ik wil werken. En dat wil ik. Dat wil ik snel. En dat wil ik niet als allerlaatste in Nederland, maar vanaf het begin. Dat was wel de drijfveer om dit te gaan doen. En inmiddels ben ik daar heel blij mee. Het is wel een uitdaging om het allemaal te balanceren. En dat kan ook alleen maar door dat met de steun van mijn collega's.
Ja, ik had eerder de podcast van je geluisterd van de innovatieve huisarts. En daar zei ik dat je het leuk vindt om overal een beetje vanaf te schaven.
Ja, we doen nu 1000 consulten per dag. Als je ergens een getal trekt over hoeveel tijd sinds je per consult zou kunnen opleveren. Dan kan je je voorstellen dat je met een stuk software enorme impact kan maken op de zorg en op de eerste lijn. En dat vind ik gewoon heel gaaf.
Dus death by a 1000 cuts, maar dan de andere kant op.
Precies.
Ben je altijd zo geweest? Altijd een beetje buiten de lijntjes, even een stapje extra?
Ik
ben een beetje op zoek naar de special sauce. Wat maakt de mensen die we nu interviewen voor buiten de lijntjes, wat makes them tick?
Ja, er zit wel een patroon in inderdaad. vind het altijd heel fijn om innovaties uit andere domeinen met elkaar te verbinden. En daar haal ik gewoon energie uit en voldoening uit. Ik ben niet de slimste op de wereld, maar als je dan ergens iets handigs ziet en je denkt, als ik dat nou plak op een probleem waar ik tegenaan loop en daar komt winst uit, ja, dat is enorm voldoenend. En dat is, ja, dat hebben we nu met Juvelie zo gedaan. Maar ja, daarvoor ook met het CMO-netwerk en andere projecten. Ja, vind ik dat gewoon leuk om te doen. En zeker projecten waar je vervolgens ook echt een resultaat van ziet. Mij kan je opbranden door me achter ISA-tafels te zetten met de blik op ver vooruit. Ja. Dat hou ik nooit lang vol. Nee.
Dat moet bij jou praktisch.
Ja.
Of meetbaar, hoe zou je het zelf omschrijven? Wat is voor jou belangrijk om te scoren?
Tastbaar en echt nuttig en aldoende leren. Dat werkt voor mij het beste. Ja.
Hoe zou je iemand anders dit aanraden die dat ook wil? Zeg, ik wil ook pas buiten die lijntjes kleuren.
Ja, dat hangt van je leerstijl af. Mijn leerstijl is inderdaad in het diepe springen. Als je daarvan houdt, ga eens met een techbedrijf of technische mensen praten en leg je idee neer. En je kan heel snel wat uitrollen. Mm-hmm. Maar je kan, het begint eigenlijk gewoon met kleine stapjes. Dus trek de stoute schoenen aan, neem een abonnement op iets en ga het eens proberen. Als je wat meer van het projectmatige bent, er zijn opleidingen nu voor, of meer voorbereidende bent, er zijn opleidingen voor onder andere CMIO, CNIO. Dan leer je wat meer eerst de fundamenten en de basics. En dan kun je daarna het innovatiespel in. Ook een goede route.
Ja, maar jij zegt, wat voor mij werkt is dat ik het gewoon hands-on en dat ik gewoon bedenk, dit is mijn stap 1, 2 en 3 wat ik nodig heb en dat ga ik gewoon maar opgeven, doen, uitproberen.
Zeker. En ik vind juist praktijkhouderschap daar heel erg geschikt voor. Want je bent daar ook gewoon eigen baas. En daarmee ook toch een belangrijke deel van de besluitvorming in je eigen organisatie. En heb je, vind ik, meer ruimte om te experimenteren dan dat ik gewend was uit mijn dagen in loondienst.
Oh, grappig dat je dat zegt. Want ik heb juist de indruk dat heel veel praktijkhouders ervaren dat ze zo opgeslokt worden door die dagelijkse bezigheden, dat is dan 80, 90, zaken 100% van wat ze doen, dat ze juist de ruimte ontberen. En jij ziet dat gewoon anders.
Nou, ik zie zeker praktijken die moeite hebben om het hoofd boven water te houden op hun agenda. Ja. Een beperkte absorptiegraad hebben, hè, voor veranderingen en vernieuwing.
Ja.
Dus ik heb wel bewust vanaf het begin dat ik praktijkhouder werd, in gedachten gehad om er iets naast te doen. En daar dus ruimte voor te hebben. En dat heb ik wel bewaakt om dat te kunnen blijven doen. En dat is ook niet in de luxe die iedereen ingebouwd heeft van tevoren. Maar die ik wel iedereen zou gunnen.
Ja, zeker. Hoe heb je die ruimte? Hoe heb je die ruimte gecreëerd en hoe bewaak je hem?
Ja, ik ben heel bewust niet als solist ergens gaan werken. Maar in een duo-maatschap met mijn maat Bonnie Ter Laak. En in een centrum met collega's waar we veel voor elkaar doen. En dat geeft die ruimte. Okay.
Dus gewoon in een grotere groep en daar ook dat ook kenbaar gemaakt, denk ik, van ik heb gewoon tijd nodig om mijn eigen ding te doen.
Ja, en de samenwerking opzoeken, zodat je niet overal alleen voor staat, maar dat iedereen zijn ding doet. En als je op die manier met z'n allen de taken gedaan krijgt, dan is dat een stuk efficiënter dan dat je alles in je uppie moet.
Heeft dat ook consequenties, bijvoorbeeld voor de hoeveelheid patiënten die je kunt zien en dus voor je inkomen? Of zeg je dat het niet echt downside zijn?
Als mijn doel was om zo snel mogelijk rijk te worden, had ik wellicht andere keuzes moeten maken.
Ja.
Maar dit is wel de manier waarop ik het leuk hou voor mezelf. En dat vind ik eigenlijk nog het belangrijkste.
Ja, bijna zeker belangrijker dan een paar duizend euro extra op je rekening. Mm. Je zei, we liepen eigenlijk al met het idee een beetje rond. Je zat al in die ICT-hoek, maar is AI, je kunt alles doen in die ICT-hoek. Dus die hoek is veel groter dan alleen AI of spraakherkenning.
Ja.
Ja. Hoe kwamen jullie hierop uit?
Ja, Thomas die had, dus de medeoprichter, een echte developer. Ja, zijn vriendin was een huisartskoosschap aan het lopen en zag hoeveel er met de computer gewerkt werd. Mm-hmm. En hoeveel dat afleidde van het gesprek. En zei tegen Thomas, joh, kan jij dit niet beter organiseren? En toen dacht Thomas, dat kan ik wel. Dus is aan een prototype gaan werken. Toen kwam hij met mij in contact en toen zijn we eigenlijk gewoon heel snel gaan zorgen dat er iets nuttigs uitkwam. Waar je de dagelijkse praktijk wat aan hebt. Je kan met AI ook een heleboel luchtkastelen bouwen. Maar uiteindelijk moet je er wat aan hebben. En zo kwamen we al heel snel tot de spraakherkenning en samenvattingstool die we nu hebben. En juist die technische en medische samenwerking heeft denk ik heel veel geholpen om heel snel tot gewoon iets nuttigs te komen waar je wat aan hebt. En waar je vervolgens verder op kan bouwen.
De pijn was het feit dat je te veel achter je computer zat en dat daar te veel mee bezig was, of dat je te weinig aandacht van de patiënt had. Wat was dat, de pijn?
Ja, mijn hoofdprobleem zat in het scherm. Ik heb een vrij groot beeldscherm en dat kwam steeds meer tussen mij en de patiënt in te staan. En ondertussen zat ik een hoop te typen tijdens het consult. Mm-hmm. Want ik vind het fijn als een patiënt bij mij is dat als de patiënt weggaat, het ook allemaal geregeld is. Dus dat de patiënt zijn verwijzing heeft of zijn bloedonderzoek of zijn recept of het advies of de folder. Dus dat organiseer je allemaal tijdens het consult.
Ja.
Nou irriteer ik mij al heel snel aan formuliertjes en dingen die ik dubbel moet doen. Mm-hmm. En daar kwam eigenlijk alleen maar bij. Ik wou zeggen gelukkig, maar gedeelte smart is halve smart. Ja. En daar kwam eigenlijk alleen maar bij. En ik dacht, daar moet eens wat vanaf. Dat zag ik maar niet gebeuren eigenlijk. En dit is bij uitstek een technologie waarmee we dat wel voor elkaar kunnen gaan krijgen. En daar ben ik heel blij van. Dus wat dit nu doet voor mij concreet is dat ik moest er ook echt aan wennen. Het toetsenbord weg kon leggen en gewoon kon luisteren naar het verhaal van de patiënt. En dat kan je natuurlijk ook als je het achteraf zou typen of iets dergelijks. Maar dan loop je weer in je efficiëntie op een gegeven moment tegen deuren aan.
Ja, herkenbaar. Ik probeer altijd mee te typen. Je hebt er zelfs een stijl aan gewend. Maar het voelt wel als een aderlating na het contact met de patiënt.
Eigenlijk wel. En soms doe ik het ook wel bewust, ga ik wel weer typen hoor. Want dan denk ik, even mijn gedachten structureren of er is iets anders.
Daar helpt het wel voor.
Ja, het is ook wel, het is niet zo dat het ene goed is en het andere fout. Maar wat mij ook heel erg meegaf, ik weet niet of je wel eens praat met mensen die aan het typen zijn.
Ja,
dat geeft eigenlijk best wel een rare uitstraling.
Ja.
Dus ik merk. Ja, maar je merkt het zelf niet meer, want ik heb dat gedaan vanaf het begin dat ik, voor mij vanaf mijn co-schappen, zeg maar al.
Ja.
En nu ik het niet meer doe, realiseer ik me pas wat voor een verandering dat het teweegbracht. En een hele andere belangrijke verandering die ik dus heel erg veel merk is, het kost me gewoon minder energie om niet twee dingen tegelijk te doen. Dus het levert mij energie op om maar één ding tegelijk te kunnen doen, om echt te kunnen focussen. En dat maakt het mogelijk.
Ja.
Weer voor mij.
Ik moet zelf. Nee, ik werd er ook pijnlijk van bewust, maar dat is al een tijd geleden tijdens mijn. Toen was ik huisarts in opleiding. Dan moet je al die verschrikkelijke video's maken, natuurlijk. En toen was er een consult opgenomen. En daar zat ik gewoon te typen. En toen pas dacht ik. Als ik kijk naar jezelf en je ziet de patiënt zitten en je ziet mij daar vrolijk aan het typen. Dan denk ik, jeetje, dat is toch wel afstandelijk of zo.
Maar dat kan zo.
Dat gevoel ben ik ook wel weer kwijt, want dat gevoel heb ik dus niet. Dat was als ik toen die video zag. Maar dat is natuurlijk wel zo.
Ja, en dat kan ook een functie hebben soms. Maar het is eigenlijk best wel gek. En je denkt dat je heel goed bezig bent, want de patiënt heeft aan het einde van het consult alles mee en geregeld en gedaan gelijk. Maar er zit ook een nadeel aan. Ja. En dat is, vond ik dus bij uitstek, met dit soort technologie kunnen we daar weer een positieve verandering in brengen. En als groeidoel, zeg maar waar ik heen wil, is dat je helemaal niet meer hoeft te typen. En het voordeel daarvan is dat we heel veel van die formulieren en dubbelregistraties die we nu doen, ook gewoon weggaan. Daar kan ik echt niet op wachten.
Nee, dus het is een gedeelte eigenlijk technologie gebruiken om juist weer contact te maken met de patiënt, met de ander.
Ja.
Daarnaast ook nog wat hiccups in dubbel doen, formuliertjes, vinkjes, dingetjes waarvan je zegt, ja jongens, dit moeten we doen. Dat zijn hoepels waar we doorheen springen en dat hoeft helemaal niet meer.
Nee,
of dat kunnen, dat kunnen we laten doen als we daar wel doorheen moeten springen, maar dat hoef ik het niet te doen, dat doet een programma voor me.
Correct, en natuurlijk, dat is altijd belangrijk om te noemen, de hoepel afschaffen, daar ben ik de grootste voorstander van.
Ja.
Van die formulieren alsjeblieft schrap ze voordat we een andere oplossing en zeker met AI gaan bedenken.
Ja, oké. Okay. Ja, hoepels kun je doorspringen of je kunt ermee hula hoepen.
Ja, precies.
Nou, dan hebben we een beetje opgezet waar je naartoe wilt. En daarvoor heb jij Juvelu ontwikkeld. Je bent daar niet de enige in. Er zijn andere spraakherkenningssoftware in ontwikkeling en op de markt. Je hebt Autoscriber, iets meer in de tweede lijn. Je hebt Our Mind van Paul Koning, die we in een eerdere podcast ook geïnterviewd hebben.
Mm-hmm.
Maar het basisidee is volgens mij bij allemaal hetzelfde. En dat is het gebruik maken van generatieve kunstmatige intelligentie. Kun je de luisteraars eens meenemen in ja, hoe dat nou werkt en hoe dat nou ook zich praktisch vertaalt in een consult?
Ja, hoe het praktisch werkt is dat je op knop drukt en de microfoon die op het bureaublad staat het hele gesprek meeluistert. Mm-hmm. En in ons geval direct omzet naar tekst. Dus je krijgt een verslag van het gesprek, letterlijk wat er besproken is, dat noemen we het transcript. Dat kun je natuurlijk een heel his mee vullen met één gesprek. Dat zijn boeken. Mm-hmm. Dus om daar iets nuttigs van te maken, moet je het vervolgens samenvatten. Dat transcript maken, dat doen we met spraakherkenningssoftware. Zoals mensen ook wel kennen van, van dictatie en zo van vroeger. Maar dan weer een nieuwere AI-versie daarvan. En dan met dat transcript, dat ga je vervolgens, trek je dat door een generatief AI-model heen. Een large language model. Zoals mensen misschien ChatGPT kennen. Mm-hmm. En dan vraag je, maak daar een kortere samenvatting van. Ja. Zodat ik dat gelijk op kan slaan in mijn is. En dat is een beetje waar voor veel mensen de magie gebeurt. Want dan staat er opeens, van al die informatie komt er dan hopelijk een bruikbaar verslag uit. Er zijn eigenlijk twee innovaties voor nodig geweest. Eén was de spraakherkenning beter moest. Dat is specifiek iets waar we heel veel geleerd hebben en waar nu een van onze krachten zit. En het tweede was die generatieve AI. Waarbij een computer wat meer begrijpt wat er gezegd wordt en wat jij als zorgverlener in je his wil hebben. Dat kon tot voor kort bijna niet of was heel moeilijk. En tegenwoordig wordt dat dus steeds eenvoudiger. Dus dat is wel echt super cool.
Dus de ene is of het een adequate samenvatting is van wat er gezegd is. Dat de AI begrijpt wat de mensen besproken hebben.
Ja, wat, of die het begrijpt vind ik een moeilijke. Maar wat... dat is een hele discussie. Maar wat het doet is dat generatieve AI-stuk. Vroeger had je beslisbomen met wat als. Die kun je heel makkelijk volgen. Generatieve AI kun je een voorbeeld geven van iets wat hij nog nooit is tegengekomen.
Ja.
En probeert er toch iets nuttigs van te maken en je vraag te beantwoorden. En dat was vroeger niet. En dat heb je nu wel. En dat maakt eigenlijk mogelijk dat je dus een gesprek voert wat hij nog nooit gezien heeft. En daar toch een nuttige samenvatting.
Ja. En dus het blijft nog steeds programma. Dus toen ik zei begrijpt, want dat suggereert dat er een entiteit achter zit die een soort van bewust is dat die dingen begrijpt. Dat is, gaat een stap te ver.
Ja, daar ben ik ook zeker niet expert op. Dat zou je eigenlijk aan Thomas moeten vragen. Maar zoals ik het begrepen, nou ja, zoals ik het vaak uitleg aan mensen, als je nu, ik weet niet of je wel eens met GPT, ja, ik neem aan dat je wel eens met GPT gewerkt hebt. Ja. Het lijkt heel wat, hè? Want hij gebruikt moeilijke woorden en de zinnen kloppen meestal. Hij zoekt eigenlijk een gegeven de vorige woorden. Bedenk het volgende woord. Wat is het meest waarschijnlijke volgende woord? Daarom is dat model ook zo slecht in rekenen.
Ja.
Want hij begrijpt inherent niet wat je aan hem vraagt, maar hij weet gewoon gegeven die enorme hoeveelheid databases, wat zou het volgende woord moeten zijn? Dat is ook precies waar bias en hallucineren en fouten vandaan komen. Maar ja, het is ook precies waardoor die samenvatting kan genereren van een gesprek dat hij nog nooit gezien heeft.
Ja, en met de bias en hallucineren bedoel je dat dingen verzonnen worden die ook nooit tijdens de tekst die je analyseert gezegd zijn of opgeschreven zijn.
Ja, en een leuke bias die ik kreeg van een collega was, dat was een fysiotherapeut en die had een man op het spreekuur die pijn had in zijn arm. Hij denkt door het tillen van zijn kind en het stofzuigen thuis.
Mm-hmm.
En daar was de samenvatting van, zij had pijn in de arm. Omdat dat gewoon meer in die dataset leek waarschijnlijker dat het een zij was dan een hij. Ja, dat is echt een voorbeeld van bias.
Ja, hiermee denk je, probeer ik aan te geven dat eigenlijk, dus het lijkt eigenlijk heel menselijk denken als een heel slim iemand die oplossing aan je aandraagt. Maar het is echt een hele andere manier van met data omgaan. De intelligentie zoals wij die als mensen kennen, dat is een hele andere, nou het is niet beter of slechter, maar het is een hele andere manier zit het in elkaar.
Nou ja, nu we dit gesprek zo opnemen, dit is de stand van zaken op dit moment.
Ja.
Natuurlijk hartstikke snel. Wat wij inmiddels ook doen is, misschien komen we daar nog wel toe over te praten, we verrijken ook. Dus wat wij nu doen, elke zin die bij ons binnenkomt, verrijken we of analyseren we. En daar gebruiken we dan weer een mengsel aan andere large language models voor. Mm-hmm. Die wat meer inherent gaan proberen er logica van te maken. Bijvoorbeeld een van de dingen die we doen is, we zetten elke zin, scannen we op SNOMED codes voor diagnose mm-hmm. en symptomen. Dan aan de hand van die SNOMED codes kunnen we slimme dingen gaan doen. Of in interne consistentie gaan bewaken. Het vereist allemaal heel veel slimme mensen en rekenkracht. Maar dat is hoe wij de wat meer cognitieve slimmigheden aan het toevoegen zijn.
Ja, en daarmee leer je het. SNOMED is een andere, lijkt op de ICPC-codering, toch? Zeg ik dat goed?
Ja.
Andere namen voor, maar hetzelfde idee. Dus een coderingssysteem om diagnoses en klachten weg te zetten.
Ja, en voor de huisartsen die luisteren, we gaan daar met z'n allen heen, is landelijk besloten.
Naar SNOMED.
Naar SNOMED, dus het komt eraan. Het is dus een van die codestelsels die we gebruiken om te begrijpen wat er gezegd wordt. Ja.
Dus dan nemen we afscheid van good old ICPC.
Uiteindelijk wel. We coderen ook ICPC en zetten dat onderling natuurlijk naar elkaar om. En je hebt nog wat andere codestelsels die je kan gebruiken. Het fantastische daaraan is dat wat we nu typen als platte tekst, wordt straks gewoon allemaal gestructureerd opgeslagen. Zonder dat jij allemaal vakjes aan het vullen bent, doet de computer dat op de achtergrond. En dat is natuurlijk fantastisch voor het hergebruik van data. Dus heeft in de hele keten in de zorg straks heeft wat voordelen als dat allemaal netjes opgeslagen wordt. Zonder dat de gebruiker daar iets extra voor hoeft te doen, is het idee.
Waarom is dat handig dat we dat goed kunnen opslaan? Nou,
een voorbeeld is meetwaarden. Ja. Jij en ik hebben het over. Dus we hebben een gesprek en ik noem hardop dat jouw bloeddruk 126/88 is. Mm-hmm. En dat hij dat dan opslaat, ja, dan is dat dan weer geen SNOMED, maar goed, een andere code. Als een gecodeerde meetwaarde. Mm-hmm. De winst die ik daar gelijk van kan hebben, is dat het systeem dat netjes opslaat en het is op de juiste plek. Mm-hmm. Dat de beslisondersteuner die op de achtergrond meedenkt, kan gaan denken over die bloeddruk. Hè, van, moet ik voor gaan stellen dat er meer medicijnen aangepast worden of whatever. Ja. Maar ook als ik vervolgens jou verwijs naar het ziekenhuis, dat het ziekenhuis ook een netjes gecodeerde bloeddruk krijgt. Ja. Of als je via de ambulance naar het ziekenhuis moet, dat de ambulance die eerst krijgt. Nou is bloeddruk natuurlijk iets wat we heel vaak nog in losse vakjes te typen of waar je nog iets slimmers mee kan doen om dat uit de tekst te halen. Mm-hmm. Maar het wordt soms nog gecompliceerder, bijvoorbeeld pack years. Mm-hmm. Stel een POHS heeft het over de rookgeschiedenis bij een CVRM-patiënt. Dan herkent hij dat straks gewoon en kan hij ondertussen ook al de berekening doen over hoeveel pack years dat zijn. Zo kun je dus in het hele gesprek steeds meer gaan analyseren en netjes opslaan.
Ja, en daarmee heb je een soort directe winst. Want nu doe ik Ctrl-Shift-F6, geloof ik, is het binnen Medicom. En dan voer ik een bloeddruk in. En als ik hem, ik zet hem vaak eerst dan in als tekst, omdat ik dat prettig vind lezen. Maar daarnaast moet hij nog een diagnostiseren. Dus dat soort stappen haal je weg. Dus je hebt een winst in het afschaven waar je mee begon. Ik wil dingen afschaven, want ik moet de Shift F6 dingen invullen. Dat kost me tijd. Het is fijn als een programma dat voor mij doet. En ik kan me voorstellen dat met al die data, dat je ook een databank van elke persoon hebt, waardoor je ook betere en snellere die beslisbomen voorbij kunt laten fietsen over een. Nu ga ik naar YouPrevent om een cardiovascular risk score uit te rekenen. Nou, dan vul ik het netjes weer in de YouPrevent opnieuw weer in. Nou, dat gaat redelijk snel, maar het zou heel fijn zijn als die database dat met geaggregeerde data zo zou kunnen.
Ja, zeker. Waar ik vanaf wil, is dat je dus in YouPrevent dan losse vakjes moet invullen. Ja. Zeker als het ook nog eens besproken is tijdens het gesprek, of er iets in het dossier al gewoon bekend is, of het laatste bloedonderzoek. We staan nu echt op het punt dat we al die dingen bij elkaar gaan brengen.
Nog even terug aan het begin, want dat ging over de accuraatheid, want daar valt of staat het mee. Kan zo'n programma, kan Juvelie herkennen wat er gezegd wordt en daarin tussen de ruis, want wij hebben het ook over vakanties en over de kinderen en weet ik veel wat allemaal. Dat moet je allemaal kunnen scheiden. Hoe is dat? Hoe gaat dat?
Ja, er zitten denk ik twee grote componenten aan. Ja. De eerste, als we helemaal teruggaan naar hoe de techniek werkt, we zetten eerst het gesprek om naar tekst. Mm-hmm. Dat noemen we spraakherkenning of speech to text. De fouten die daarin sluipen, heb je in de hele keten last van. Als hij 1 april verstaat als 1 april, dan gaat er toch een stuk van de essentie van je gesprek verloren. Of als namen van mensen verkeerd worden verstaan, dan moet je dat allemaal gaan zitten corrigeren achteraf. Ja. Nou, daar heb je een klassificatie voor, of een score voor, dat heet de word error rate. Dus hoeveel woorden doet die fout, percentueel gezien. En dat kan alles zijn tussen de 23%, afhankelijk van de modellen die je kiest en de situaties waar je in zit, of hoe goed mensen de taal machtig zijn. Dus wij kwamen er al snel achter dat de speech-to-text modellen die er waren, niet geschikt waren, vonden wij, of niet goed genoeg waren voor medisch Nederlands, en al helemaal niet voor medisch Nederlands in achterstandsbuurten.
Ja.
Dus we zijn dat zelf gaan bouwen en wij hebben daar datasets voor verzameld en gouden standaarden. Dus een perfect uitgewerkte versie van zo'n audiobestand. En dan dan gaan we gewoon vergelijken. Hoeveel woorden hebben we fout gedaan? Nou, daarmee kun je dus die score berekenen. En dat kun je nog mooier maken door die gouden standaard te verbeteren. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld, onder andere ook met geld van de FNW-ondersteuning, hebben we een dataproject gedaan waarbij we studenten, medisch studenten, buurthuizen en taalscholen hebben laten bezoeken waar zij gesprekken hebben gesimuleerd met die mensen die daar waren over een bezoekje aan de huisarts of over een bezoekje aan het ziekenhuis. En vervolgens hebben we dat helemaal netjes uitgewerkt, gewoon handmatig. En dan kunnen we zien op het model dat we getraind hebben, hoe goed zijn we in het herkennen van wat daar besproken werd. Dus dat is hartstikke gaaf om te doen en dat is een hele belangrijke validatieslag geweest, vinden wij. En de tweede is de accuratie van de large language models voor het samenvatten. Die is moeilijker. Want wat is nou de gouden standaard van een samenvatting?
Ja.
We merken dat daar heel veel smaakverschil in zit.
Nou, dan heb je het over een stukje, we kunnen het accuraat vertalen, maar nu moeten we het wegschrijven naar het HIS. En dan als ik mijn HIS van over de consultant van mijn maatje zie, of zeker van onze AIOS, dat is niet. Het is allemaal goed, denk ik, maar het is niet dezelfde stijl. Dat is wat je bedoelt, toch? Dat er een persoonlijke keuze zit in hoe uitgebreid.
Absoluut. En dat verschilt onderling tussen zorgverleners en vaak ook nog wat tussen situatie, ziektebeeld, hoe goed je de patiënt kent, et cetera.
Ja. Nou, ik denk zelf altijd, in mijn consulten kun je lezen, als ik denk, nou, niet zoveel aan de hand, bovenste luchtweginfectie, nou, dan ben ik met drie regels, heb ik vier regels soep gedaan, laat me zeggen. Terwijl als ik denk, nou, dit is een ingewikkelde casus, of die kon wel eens een staartje krijgen als deze patiënt niet heel goed
aan is. Ja, die.
Nou, dan sta ik hele boekwerken vol te schrijven.
Exact. We zijn gaan werken met deze systemen in de praktijk. En dat met mij inmiddels meer dan 400 huisartsenpraktijken, onder andere. En die vragen we om feedback. Dus die gebruiken dit in het wild, zullen we maar zeggen, in een spreekkamer. Als ze dan merken dat iets goed was, of met name vragen we ze als iets niet goed was, om ons feedback te geven. Dus dan druk je een knopje onderin, zo'n ballonnetje, zoals bij Coolblue, hè, van hoe vond je onze website? Nou, dat. En dan klik je erop en dan typ je in. Bijvoorbeeld, we hebben een tijd gehad dat menstruatiestoornissen echt heel slecht werden samengevat. Dus dan kregen we, vroegen we om de feedback, typ maar gewoon in menstruatiestoornissen wordt slecht samengevat. Nou, dan wisten wij dat we aan onze dataset en aan de voorbeelden die aan de AI voert, een gesprek over menstruatiestoornissen moesten gaan verbeteren. En daar dus data voor verzamelen. En zo wordt dat model steeds beter. Naarmate hij minder feedback krijgt, kun je er dus hopelijk van uitgaan dat het steeds meer aansluit op wat de gebruikers willen. Soms voeren we veranderingen door of wordt er weer een nieuwe techniek beschikbaar. Die artificiële intelligentiemodellen ontwikkelen zich natuurlijk door. En dan kun je niet helemaal van tevoren voorspellen hoe goed of wat het effect daarvan is op de consultkwaliteit. Dus dan voer je een nieuw model door en dan krijg je of te horen het ging goed, of je krijgt te horen het ging niet zo goed. En dan kun je dus eigenlijk doorlopend toetsen hoe het gaat. Daarnaast hebben we, dus dat noem ik meer het gebruikersonderzoek. Daarnaast hebben we ook steeds meer samenwerkingen met universiteiten. Onder andere bijvoorbeeld het Erasmus MC, afdeling huisartsengeneeskunde, waar ook echt extern onderzoek gedaan gaat worden naar de inzet van dit soort technologie in de spreekkamer. Waar onder andere naar dit soort kwaliteitsaspecten gaan kijken.
Ja, dat zijn ook denk ik vooral validatiestudies, toch?
Ja, klopt. Maar die zijn heel hard nodig.
Ja,
die zijn echt belangrijk.
Nee, ik denk dat je de hearts and minds van de dokters ook moet willen daarin. Ze moeten vertrouwen op dat het klopt.
Ja, precies. En de dokters, maar ook de zorgverzekeraars.
Ja, niet om. Ik stel me dan voor, dan ga je de buurt in en dan ga je een paar Surinamers interviewen over een bepaald ziekteproces. En dan krijg je daar informatie van. En dan is menstruatiestoornis wat onderbelicht. En dan ga je of dames interviewen of je gaat info van een menstruatieconsult-achtig consult insturen. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat dat dan beter wordt. Maar je verandert dat hele model. Heb je dan, ben je dan niet bang dat je ergens anders weer gaat lopen schuiven, dat dan minder wordt? Is het altijd alleen, als je maar meer geeft, wordt het beter? Is het zo makkelijk?
Het zou wel mooi zijn als het zo makkelijk was. dit is wel waarom het zo belangrijk is dat je hele slimme mensen hebt die hiermee bezig zijn. Mm-hmm. Maar dit is een doorlopend proces om dit goed in de gaten te houden. Er zijn heel veel knoppen waar je aan kan draaien, ja. En waaraan gedraaid moet worden. Daarom is het nu ook zo belangrijk dat er nog steeds een human in the loop zit. Hè? Dat we aan iemand vragen, de zorgverlener, om de voorgestelde tekst daar aanpassingen aan te doen voordat het opgeslagen wordt. Ja, dat is precies de reden waarom we dat doen.
Ja, nou ook denk ik omdat je nog niet gevalideerde studies hebt die laten zien dat je dat helemaal los kunt laten, toch?
Zeker. We willen daar wel heen natuurlijk in de toekomst, maar daar zijn we echt voorlopig nog niet hoor. Ik richt mij op adoptie onder zorgverleners. Een belangrijkste drijfveer voor ons, voor de adoptie op dit moment, denk ik, is het plezier wat mensen er nu al aan hebben om ermee te werken. Ze zien dat het nuttig is. Daar wil ik me ook op blijven richten. Dat je als zorgverlener gewoon weer meer naar je zin hebt. En alle secundaire doelen, zoals winst in de keten en weet ik veel, misschien zelfs efficiëntie, vind ik eigenlijk ondergeschikt daaraan.
En waarom vinden ze het leuk?
Het doet wat met je consult. We hebben ook al vragenlijstonderzoeken uitgezet, onder andere eentje bijvoorbeeld met Rijnmond Dokters, ook in Rotterdam. Dat was nog wel in maart vorig jaar. En dan komen er antwoorden terug als het geeft me rust, ik kan me weer richten op het gesprek. Ik heb meer tijd voor de patiënt. Ik kan meer open vragen stellen. Zonder dat ik bang ben dat er een groot antwoord op komt. Wat ik volgens moet verslaan. Dus het levert je gewoon werkplezier op. Of efficiëntie, afhankelijk van wat je zelf belangrijk vindt. Dit is gewoon een innovatie die je ook relatief makkelijk in kan zetten, zeg maar. Je hoeft niet je hele praktijkvoering om te gooien. Je kan er ook wel laagdrempelig mee aan de slag. Het heeft gewoon iets magisch. Ja,
het is
iets positiefs.
Het is iets magisch.
We hebben ook wel echt, ja, dit klinkt een beetje als Trump, maar mensen bellen ons. Nee, we hebben wel echt feedback terug gehad. Ook van een collega die zei, ja, maar ik had een collega die tegen een burn-out aan zat en eigenlijk een beetje punt stond om de handdoek in de ring te gooien. En die hebben op dit soort techniek gezet. En ja, die fleurde helemaal op. Die had echt zoiets van, ja, hier heb ik wat aan. Nou, en daar hebben we inmiddels meerdere voorbeelden van gehad en teruggehoord. Ja, dat is gewoon waanzinnig. Ja,
en ja, ook een goede aansluiting met de medemens. Of de mens die niet de multiculti of achterstandswijk. Dus je hebt nu ook een methode gevonden om daar makkelijker mee aan te sluiten. Dat was ook een idee, toch? Want er zit ook altijd dingen als taalbarrière, soms cultuurbarrière, soms een combinatie van meerdere dingen.
We lossen niet alle problemen op.
Niet alles in één keer. Maar Trump dan je denkt.
maar wel steeds meer. Dus een van de dingen die we bijvoorbeeld waar we recent mee aan het experimenteren gegaan zijn, is live tijdens het gesprek vertalen. Eigenlijk zoals Google Translate dat kan, of vroeger Say Hi.
Ja.
Maar dan beveiligd via onze eigen servers. De privacy technisch was ook prettig. Ja, dat kan echt een enorme impact hebben op de gekste momenten. Op je consult, als je iemand die een beetje waas aan ziet kijken, dat je even een paar zinnetjes laat vertalen. Dat willen we natuurlijk verder gaan uitbreiden. Maar het voegt nu al wat toe aan mijn praktijkvoering. Dat is erg prettig.
Leuk. En het komt weer terug. Contact maken. Ik denk dat was ook die vent, wat je vertelde, die met de burn-out rondliep. Dat je het contact gewoon kwijt bent. En dat je alleen maar aan het racen bent en in zijn praktijk. En dat je dan de ander niet meer ziet en die ander ziet jou ook niet meer. En dat is een mooie verhaal dat iemand dan weer is door die ander te zien.
Ja, precies.
En je stipt het zelf al aan, de veiligheid. Want er is, nou, ik denk dat we allemaal heel bang zijn voor de AVG. Maar er zit natuurlijk terecht de zorgen over waar deze data wordt gebruikt, wordt opgeslagen. Qua kennis snap ik heel goed dat je met een geaggregeerde dataset enorm veel potentieel hebt. De studies die laten zien dat het ook echt, dat we er al wat mee kunnen, moet ik nog zien. Maar er zit natuurlijk een privacy, een gevaar in dat zoveel data voor meerdere mensen ook niet met altijd goede doeleinden ook interessant is. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan of hoe gaat jullie daarmee om?
Ja, we staan er eigenlijk heel fundamenteel in. We trainen dit, in dit geval niet op patiëntdata of gespreksverslagen. We hebben eigenlijk alleen maar publiek beschikbare datasets gebruikt. Om te trainen, valideren, ook niet op patiëntendata, maar op die verzamelde gesprekken. En dat was ook een hele bewuste keuze. Eén, omdat, zegt Thomas, het was niet nodig om op die patiëntendata te trainen. En twee, met het oog op privacy was dit ook gewoon het makkelijkst. Om te zeggen, nee, we slaan het niet op. Dus als je ons schermpje sluit of de eerstkoppeling loopt vast, dan is het gesprek dus weg. Dus dat maakte het uitleggen van wat doen we met data heel makkelijk. Maar er zitten een aantal risico's in. En ik denk een van de belangrijkste die ik in het begin ook heel spannend vond. Je zet een microfoon in de spreekkamer. Mm-hmm. Die audio gaat ontvangen en omzet naar tekst. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kan een heel bestand opnemen. Hè, dus vroeger met de tape recorder en dan achteraf uitwerken. We hebben ervoor gekozen om dit live te doen. Dus we verwerken per paar seconden de audio en maken daar woorden van, dan sturen we terug. Dus er staan nooit ergens hele audiobestanden. Mm-hmm. En we hebben gezegd, dat willen wij doen op eigen hardware die we volledig zelf in controle hebben. Dus niet via Microsoft of de Googles van de wereld. Mm-hmm. En die visie willen we verder uitbreiden. Daar gaan we verder in. Want op dit moment gebruik ik eigenlijk alle samenvattingstools die er zijn. Op een manier vaak een groot model zoals Microsoft Azure OpenAI of Microsoft Azure GPT. Dat is een, tussen aanhalingstekens, Europese versie van OpenAI. En daar garanderen ze van dat het in de EU blijft, de data die daar via verwerkt wordt en niet opgeslagen wordt en niet opgeslagen wordt voor trainingsdoeleinden. Maar gezien de huidige politieke instabiliteit, zullen we maar zeggen, tussen Europa en Amerika bijvoorbeeld, zou ik eigenlijk ook van die stap af willen. En daartoe hebben wij nu, zijn we bezig om dit soort systemen ook op onze eigen servers te kunnen hebben draaien, die gewoon hier in Nederland staan. Dat vereist wel echt flinke investeringen en ook nog best wel een stap in de techniek. Maar daar hebben we zo'n supercomputer voor gekocht. Die wordt de komende weken geïnstalleerd. En we hebben een samenwerking met TU Delft en het Erasmus MC voor zo'n large language model zoals GPT. Mm-hmm. Maar dan voor de Nederlandse medische zorg. En het voordeel van zo'n, wat we daar onder andere in gaan kijken is, kunnen we dat dan op die eigen hardware draaien, waar we volledige controle hebben over deze systemen, over zowel de datastroom, als de kwaliteit, als de duurzaamheid, als de veiligheid. Maar dat zijn wel flinke trajecten om in te gaan. Maar wij willen ons eigenlijk dus loskoppelen van de Amerikaanse big tech.
Ja.
Om dat nog beter te garanderen.
Maar het wordt wel op jullie databases opgeslagen. Dus we moeten nog wel vertrouwen hebben in jullie, of we moeten patiënten moeten akkoord zijn dat het bij jullie wordt opgeslagen?
Waarbij we dus niet opslaan.
Okay.
Alleen verwerken. De opslag gebeurt gewoon in het HIS, zoals dat nu natuurlijk al het geval is.
Leg me eens uit dat als ik een verhaal heb opgenomen, dat het wordt verwerkt en niet wordt opgeslagen. Er wordt alleen chocola van gemaakt, dat wordt teruggestuurd naar het HIS en verder wordt er niks meer, dan is het weg.
Precies, dat is een garantie natuurlijk die wij doen. We zijn ook ISO-NET gecertificeerd en we doen van die hacktesten en dergelijke. Maar uiteindelijk, dat is ook een stukje vertrouwen. We proberen natuurlijk zo transparant en open inzicht in te geven. Maar die angst heb ik eigenlijk meer met het moment dat we data naar serverparken gaan sturen. Die van de techmiljonairs zijn op de wereld.
Eens, maar je wil eigenlijk alleen maar voorzetten. Dus dat het geen probleem wordt of een potentieel probleem wordt.
Klopt, ja. Dus het allerveiligst zou zijn als je alles on-device zou kunnen doen. Zo heet dat dan. Dus alles op jouw eigen computer.
Maar waarom kan dat niet?
Rekenkracht en techniek. Er zijn nog heel veel barrières voor. AI kost nog veel rekenkracht om goed te gebruiken. Maar we zijn wel bezig om bijvoorbeeld het spraakherkenningsmodel wat we hebben ontwikkeld met Juvuli, dat is veel kleiner dan wat er nu in omvang, zullen we maar zeggen, qua rekenkracht heeft het ook veel minder stroom en dat soort dingen nodig. En we proberen er naartoe te werken om dat op je computer gewoon te kunnen hebben draaien.
Ik zou eens bellen met de Chinezen, want die hebben waarschijnlijk een veel makkelijker systeem, goede AI, wat laag dan
ja. Ja, je bedoelt waarschijnlijk DeepSeek inderdaad. Mm-hmm. Van wat daar, nou, dat is een heel goed voorbeeld over waarom, op meerdere fronten. Want één, kun je dat al veel meer zelf gaan draaien, dus op je eigen servers. Zonder dat je 500 miljoen hoeft te investeren. Maar dat heeft nog steeds wel flinke investering nodig. Maar het is een goede stap, de goede kant op. En het tweede is dat ze zijn de concurrentie aangegaan met die bedrijven die iedereen onaantastbaar achten. Waarbij je gewoon kan zien dat als je AI gaat ontwikkelen, je best een eind kan komen. Maar je moet er wel aan beginnen.
Mooi. En het klinkt eigenlijk best wel, je noemde best wel wat onderzoekslijntjes die je hebt lopen. Terwijl ik ken de onderzoeken binnen huisartsenland. Nou, dat zijn de subsidieaanvragen van Zon en W. Het klinkt als jullie mensen, zo'n vliegende start, hebben daar ook wel makkelijke partnerschappen met de TU Delft en wat je noemde. Hoe heb je dat aangepakt?
Dus
het lijkt veel sneller te gaan dan een reguliere onderzoek over iets.
Ik denk het enthousiasme van meer. Je moet enthousiasme hebben van alle partijen. En er is natuurlijk heel veel belofte hierop. En er is ook wel wat geld. Dus er zijn natuurlijk subsidies voor fundamenteel AI-onderzoek. Waar wij ook dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Voor bijvoorbeeld ontwikkelen van een spraakherkenningsmodel aan de telefonie. Of die samenwerking met TU Delft en EMC is ook een subsidietraject geweest.
Ja.
Dus er wordt ook wel geïnvesteerd door de overheid. Goed, we kunnen er volgens mij net de stroomkosten van de server van betalen, maar het is wel heel dankbaar waardoor we het sneller hebben kunnen opzetten misschien dan andere onderzoekslijnen.
Oké, dus er is gewoon wel veel goodwill bij een overheid om dat te faciliteren. Je hebt de wind mee.
Ja.
Want ik neem toch aan dat onderzoekers zijn ook super enthousiast over hun eigen onderzoek. Dus al enthousiasme, ja, ik weet niet of je daar alleen op wint.
Maar AI is natuurlijk ook wel een grote belofte om problemen op te lossen. En daar wordt soms ook wel wat wensdenkelijk over gedaan. Dat vind ik altijd wel, soms ook wel ingewikkeld hoor. Dat je even binnenkomt en denkt, oh, nou, probleem is opgelost, AI is er. Nou, dat is natuurlijk niet het geval.
Maar wat is de grootste wensdenker waar je aan ergert?
Ja, AI kan het binnenkort kan het gesprek beter dan jij.
Oh, ja.
Binnen nu en snel. En dan denk ik, nou, dat vind ik wel een flinke stap. Soms gaan we daar wat te snel in mee. Ik las een plaatje van een muzikant die naar AI kijkt en denkt, oh nee, mijn baan gaat straks verloren. En die dan een beetje verdrietig kijkt. En een arts die zegt, oh nee, mijn baan gaat straks verloren. Die dan heel vrolijk kijkt. Ik kan eindelijk rustig naar huis.
Ja.
Maar daar zijn we echt nog niet.
Oké. En je ziet het echt als een add-on in de skillset die wij hebben. Voegt het wat toe of haalt wat nadere dingen van ons af. Maar je ziet het niet als op dit moment als een vervangbaar van onszelf.
Nou, niet de komende jaren. Daar waar
spreek,
het mij kan
spreek je over drie jaar nog een keer? No.
het gaat wel heel veel werkplezier opleveren. Daar weet ik wel zeker.
Ja. En je noemde wat onderzoekslijnen. Zijn ook lijnen met de NAG? Integratie met de richtlijnen?
Ja, die integratie klinkt heel gaaf. Ik kan hem denk ik het beste uitleggen. Tijdens het gesprek zetten we dus alles om naar die Snowman-codes en ICPC-codes. Mm-hmm. En dan kijken we, hey, is hier niet een richtlijn voor? Bijvoorbeeld hoesten. Dat die dan gewoon de NAG-richtlijn hoest, de link voor jou klaar zit. Dan klik je op en dan ga je naar de website van de NAG. En dan kun je gelijk zoeken naar waar je moet zijn. En dat zou ik graag uitbreiden in de toekomst. Dat hij nog gerichter op de juiste plek komt en zo. Maar daar moeten we inderdaad echt een samenwerking met de NAG voor hebben. Dit is meer een soort super Google-functie.
Ja.
Dat het systeem op de achtergrond allemaal dingen voor je googelt. Gewoon van het publieke internet aan je toont. We hebben dat oorspronkelijk neergezet als soort proof of concept. Om eigenlijk te tonen van, hey, de computer kan met je meedenken. Wat zou jij nu verder willen? En daar krijgen we wel veel positieve reacties op. Dus dat is hartstikke leuk om in de toekomst... Ja, dat uit te gaan breiden. Met een computer die echt als een soort slimme assistent met je meedenkt.
We gaan daar zo door. Wat zijn nog meer de toekomst ideeën dan wat je zou kunnen met AI, wat nu nog niet haalbaar is, maar wat je zegt, nou, binnen 3 en 5 jaar moet dat toch wel iets werkends hebben?
waar ik heen wil nu, en dat is ook echt wel op de korte termijn niet al te lange termijn is dat al haalbaar. We zijn er ook al naar aan het kijken. Jij en ik hebben het over over je bloeduitslagen. En daarmee bespreken we dat je nierfunctiestoornissen hebt. En dat bloeddruk hebt van dit of dat. Dat hij op de achtergrond zegt, hey, dat past bij dit stadium nierschade. En we hebben nog wat informatie uit het dossier gevonden. En daarop hebben we het stadium berekend en ook een behandeladvies gegeven. Zou je dat niet mee willen nemen of wil je dit nog overwegen? En als je dan zegt, nou, ik kom nu in het programma van de nierschade controle, dat gewoon allemaal op de achtergrond prut loopt en ingaat. En zodat jij in het gesprek kan richten op wat betekent nou chronische nierschade voor deze patiënt. Terwijl de computer eigenlijk al die wat als boompjes van de richtlijnen doorloopt en klaarzet voor je.
Ja.
Dat is vooral, denk ik, binnen nu en twee jaar komen we daar al echt in de buurt. Maar dat gaat alleen als we met z'n allen, als inderdaad iedereen dit wil. En als we het als we de richtlijnen daarop kunnen bouwen.
Ik kan me wel voorstellen, want er worden nu ook suggesties gedaan soms door het HIS. Ik ben altijd dingen aan het wegklikken bij het voorschrijven van medicatie. Heeft u gedacht aan dat? Komt er samenwerking met dat? Nou, gelukkig heel soms denk ik, oh ja, shit, dat kan echt niet. Fijn, dankjewel computertje van me. Maar meestal denk ik,
signaal moe.
Ik heb nagedacht over de NSID's bij deze voorgeschiedenis. En daarmee heb ik hem al
gehalveerd.
En dat is heel bewust gedaan.
Maar dat is nou net de grap van die AI, zeg maar. De belofte die erin zit, is dat dit gewoon geïndividualiseerd op die patiënt en zijn context afgestemd wordt. Je kan je ook voorstellen als je het gewoon bewust hebt besproken met een patiënt. Het is eigenlijk niet zo goed als we deze medicijnen combineren. Maar ja, het kan even niet anders. Dat hij dan dus dat signaal anders zou moeten presenteren. Dus wat minder een politieagent, maar echt een assistent. Dat is waar we heen willen. Ja, en een andere, dat vind ik gewoon super belangrijk. We hebben het nu over huisartsen. Maar ik ervaar ook een enorme werkdruk bij de doktersassistenten. Mm-hmm. En de PLAS, PGZ. En met name de doktersassistenten aan de telefoon, daar kunnen we ook zoveel gaan ondersteunen. Dat is natuurlijk alleen maar spraakgestuurd, de telefoon per definitie. En daar is ook nog wel veel innovatie op door te voeren.
Hoe stel je dat voor? Wat is dan de laaghangend fruit daar?
Nou, sowieso natuurlijk de samenvatting en het meedenken of het snel eventjes op kunnen sturen van een thuisartslinkje naar de patiënt, omdat die... dus je belt de doktersassistenten omdat je last hebt van hooikoorts. Dat de doktersassistent met één druk op de knop het consult opslaat in het systeem, maar ook de thuisartspagina aan de patiënt stuurt via zo'n portaal.
Ja.
Dus de informatievoorziening naar de patiënt verbetert. Of waar ik gewoon al heel veel praktisch nut van ga zien, denk ik, is het terugbellen. Dus je belt nu naar sommige praktijken en dan krijg je de optie om teruggebeld te worden. Mm-hmm. Je kan je voorstellen dat als de wachtrij 20 minuten is en je zegt ik wil teruggebeld worden, dat systeem vraagt waarvoor bel je eigenlijk? En dat je dan gewoon alvast inspreekt waarvoor je belt. Dan kom je in de wachtlijst. Maar dat betekent aan de kant van de praktijk dat je precies weet waarvoor iemand belde. En kun je dus heel gericht ook veel sneller dat gesprek opstarten. Of aan de juiste zorgverlener geven. Of dat soort dingen. Het zijn eigenlijk vrij eenvoudige innovaties.
Dan is dan een klein stapje om te zeggen, ik ben aan het hoesten. Laat de AI maar een antwoord formuleren over een aantal dingen uit. Dus dat die het gesprek al overneemt.
Ja, ik hoor de radaatjes draaien. dat klopt. Dat klopt niet. Dat wordt nog een best grote stap. Maar daar gaan we natuurlijk wel met z'n allen een keer heen.
Ja.
Ik denk dat dat heel prettig kan zijn. Maar het moet wel fantastisch gaan. Je moet niet zo'n computer hebben die je niet verstaat en dan een verkeerde conclusie trekt.
Het moet gevalideerd worden. Maar dat zijn zeker omdat het ingangsslachten vaak simpele klachten kunnen zijn. Als je dat goed kunt scheiden, dan kun je 40-50% van deze vragen beantwoorden zonder de tussenkomst van de mens. Ik dacht dat ook wel chatbots in Zweden of zo waren die dit als uiteindelijk, als je maar zegt dat je dat niet wil, dan kom je wel bij een persoon. Maar er wordt wel wat weggevangen.
Ja, dus wat we nu al zien is, kijk, je moet ergens beginnen. En wij geloven heel erg van het stapsgewijze innoveren. Mm-hmm. Dus we zijn nu die speech-to-text aan het verbeteren. We gaan straks die terugwielbandjes en et cetera doen. En de volgende stap is dan dat we bijvoorbeeld al, als jij belt van ik wil graag toch die en die medicijnen herhalen. Dat hij dat alvast suggereert. Of ik wil over, wanneer was mijn afspraak, dat hij dat al zegt. Ja. Of, van ik wil eigenlijk afspraken met dokter Jans over 2 weken, dat hij dat voorstelt. En dat is de meer administratieve kant. En daarna gaan we kijken of we ook het medische stuk kunnen gaan ondersteunen.
Sluip je naar de inhoud toe.
Precies.
Ja. Ja. Mooi. Wat is de grootste dreiging? En dan bedoel ik niet dat AI morgen de wereld overneemt, maar binnen de huisartsen zien.
Nou, het is spannend om overeind te blijven als bedrijf. Dus AI is duur, er zit veel risico aan. Je moet echt talent aantrekken om het te ontwikkelen en goede en mooie dingen neer te zetten. En daar is gewoon concurrentie op deze jongens en meisjes. Dus ja, dat moet wel lukken. Dat vind ik spannend. Soms zijn er ook wat grillen in perceptie van AI. En ja, dat blijf ik altijd een spannende vinden.
Dat de wind weer gaat liggen. Je hebt nu de wind mee, vertelde je. Dat ook veel steun. Maar ik ben bang dat dat ook kan omslaan.
Ja, nou, dat is eigenlijk misschien nog niet eens een heel ik zie gewoon het nut ervan. Dus ik verwacht dat niet zo snel. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld in het kader van wet en regelgeving. Van wat mag nu of wat moet eerst weer terug in de oneindige checklist molen. En dat zal voor de basistechniek niet meer gebeuren, maar voor sommige dingen die je hierna gaat ontwikkelen wel. En daar zit gewoon veel, dat is ook een spannende, want neerzetten van nieuwe systemen is best spannend. En je zit altijd in die catch-22 van je moet iets gevalideerd hebben om het te mogen doen, versus je moet iets gedaan hebben om het te kunnen valideren. En dat is ook wel weer een leuk spel. En dat houdt het scherp.
Nou ja, en het lijkt dat je daar best wel op dit moment best wel veel ruimte in krijgt.
Ik denk dat dat voornamelijk mee te maken heeft dat we vooral administratief ondersteunen. Echt dat medische stuk, daar moeten we gewoon echt netjes. Dat moet gewoon veel structureler. Daar zit gewoon andere aspecten aan die we aan moeten pakken. Maar we leren alvast op dit stuk.
Ja.
Om over AI in de zorg. Ja, dat past weer bij die leerstijl, hè? doen.
Mooi. Ik denk, het lijkt me. Maar je zegt, mijn angst is dat het net zoals in de bouw opeens de stikstof om de hoek komt kijken en dat de bouw gewoon op slot gaat.
Precies.
Een beetje zoiets dat een regelgeving komt of een rechter of een wet die je opeens zegt, ja, dit kan echt niet. En dat jouw bedrijf en jouw weg naar voren op slot kan zetten.
Ja, dat vind ik een spannende. Ja. Maar dat is misschien meer omdat we gewoon een bedrijfje zijn, dat je daarover na gaat denken. Maar ja, ik heb het nu als huisarts ook gezien in de praktijk, dat je opeens die jaarverantwoording en zo, dat erbij bedacht is, dat je echt denkt, oké, die zag ik niet aankomen.
Nou, ik heb een notaris gevraagd, die maakt zich nog niet zoveel snel zorgen. Maar die maakt zich überhaupt niet zoveel snel zorgen. heerlijk mens. Sandra, I love you.
Kijk, mooi. Als je 20 van dat soort regeltjes bij elkaar optelt, dan worden het toch een hoop regeltjes.
Ja,
dat kan ook wel remmen. Dat vind ik altijd een uitdaging.
Blij dat je daar toch nog wat zorg over hebt. Want ik denk dat de cirkel eigenlijk nu wel heel mooi rond is. Want buiten de lijntjes kleuren is toch inherent aan gevaar lopen, onzekerheid, twijfel. Ik bedoel, anders dan had je het ook niet opgezocht.
Nee, precies.
Dan wil ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ik denk dat jij en jullie bedrijf een mooi voorbeeld zijn van buiten de lijntjes kleuren. Met toch het gevaar van buiten de lijntjes kleuren is dat je wel heel veel afstaat van de rest van de mensen. En terwijl je hebt voor mij in dit gesprek heel duidelijk aangegeven dat juist niet de bedoeling is. Dat je juist dicht bij de mensen en bij de dagelijkse praktijk wil blijven staan. En daar probeert één vinger aan te geven. Dus mag ik je heel hartelijk danken voor dit inspirerende verhaal. Maarten.
Ja, dankjewel Marco.
Dat is leuk. Dit was een interview met Maarten Timmer, co-founder van Juvali. Dit was namens Huisarts en Wetenschap, de podcast. Mijn naam is Marco Krukerink voor Huisarts en Wetenschap. Goed gewoon.
En voordat ik het vergeet, de volgende podcast zal de nieuwsbespreking van juni zijn, inclusief de podcast Omgekeerd Kleurboek van Charlotte Eikelboom. Veel plezier met luisteren.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!